Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptists rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat uw gepubliceerde werken, als ook voorgelezen preken, voor commerciële doeleinden gebruikt. Deze preek is voorgelezen door Stichting Het Braambos. Ik lees voor u voor een preek van William Catesby, die is uitgegeven in het boek Schriftuur en Bevinding en ook in de bibliotheek Overjarig Koren, de 82e jaargang, nummer 1. De titel van de preek is Het vonnis des doods in onszelven naar aanleiding van 2 Korinthe 1 vers 9. Ja, wij hadden al zelven in onszelven het vonnis des doods, opdat wij niet op onszelf vertrouwen zouden, maar op God die de doden verwekt. In het vierde vers van ons tekstkapitel zegt de apostel, die, en dat is namelijk God, die ons vertroost in al onze verdrukkingen, opdat wij zouden kunnen vertroosten degenen die in allerlei verdrukkingen zijn, door de vertroosting met welke wij zelf van God vertroost worden. En dat heb ik, mijn vrienden, op een enigszins plechtige wijze in mijn geweten geleerd om waarheid te zijn. Nu eens niet heel aangenaam en dan weer meer vermakelijk. Mijn vlees en bloed hebben daar somtijds tegen gemurmureerd, menende dat ik zo diep moest gaan in zekere bestrijdingen, zekere beproevingen, zekere benauwdheden, zekere ellenden, beide van binnen en van buiten, om zo een werktuig in Gods hand te worden ter tegemoetkoming van vergelegene zielen. Op datzelfde hobbelachtige weggaande. Daarom was ik gereed tot de Heere te zeggen, Heere, mij dunkt dat ik aan mijn eigen angsten en beproevingen wel genoeg heb, dan dat ik ten behoeve van eens anderen leed geplaagd worden. En zo hoonde ik de Heere, in plaats dan dat ik het hem een vriendschap zou vinden, dat hij mij als een middel in zijn hand wilde gebruiken ter vertroosting van zijn geslacht. Doch bij tijden, wanneer de Heere zich in een zoete en een gezegende weg geliefde te openbaren, ben ik van harte bereid gevonden en ik heb God toegestaan mij te stellen waar hij wil en met mij te doen wat hem behaagt als het mij dienstbaar wezen kon om zijn arm en beproefde volk in hun verzoekingen bij te staan en zo te vertroosten degene die in allerlei verdrukkingen zijn door de vertroosting met welke wij zelven van God vertroost worden. Want gelijk het lijden van Christus overvloedig is in ons, alzo is ook door Christus onze vertroosting overvloedig. In vers 5. Verstond gij nimmer de zin van deze woorden, dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk der hemelen? Het schijnt mij toe dat het niet alleen zeggen wil dat de mensen door verdrukkingen ten hemel moeten ingaan, maar ik ben er in mijn geweten van overtuigd dat wij in geen vak van Gods gezegend koninkrijk geestelijk, gevoelig, gelukzalig en God verheerlijkend zullen ingaan dan door verdrukkingen. De verborgenheden van het evangelie Gods zijn gevoegd naar de onderscheidende strijden en beproevingen van zijn volk. En wanneer God een bijzondere zegen, een bijzondere klare barmhartigheid aan zijn kinderen ontdekt, dan is daar altijd de een of de andere strijd mee verbonden. En hiervan heb ik het bewijs in mijn eigen bevinding, dat zij dienstbaar was, of om mijn gemoed voor enige benauwdheid voor te bereiden, of in enige benauwdheid te ondersteunen, of uit enige benauwdheid te verlossen. Het zij in de een of de andere weg, er ging benauwdheid met die zegen vergezeld. En de godsdienst van een mens, welke geheel vrij is van lijden en benauwdheden, was mij wezenlijk geen bedanken waard. En evenwel is mijn vleeselijke hart somtijds zo vermetel om tot God te zeggen dat ik geen benauwdheden meer nodig heb. Maar de alleenwijze, die gelooft mij niet, nog handelt naar mijn begeerte. God keurt naar de rijkdom zijner genade het lijden en strijden, zowel in als uitwendig, ons voordelig te zijn. En hoe meer wij daartegen opstaan, des te dieper moeten die strijden gaan. En dan zendt God vertroostingen. Vertroostingen groter dan de tegenheden waren. En daardoor gevoelen wij het heerlijke van de zaligheid Gods. In de rijke opening van dezelfde zijn de zo gepast voor onze staat. En Hij, de Gever, wordt daarin verheerlijkt. Ik geloof dat een onbeproefde leraar zijn toehoorders in een staat van verwaande vrijmoedigheid wel kan opbouwen. Maar hun conscienties zullen zo droog en onvruchtbaar blijven als de banken daar ze op zitten. Daar waar geen strijd en geen beproeving is, daar zal ook geen bedauwing wezen. En daar moeten beproevingen en verwarringen wezen, en alleen in haar zal de barmhartigheid tegen het oordeel roemen, en de ziel wordt op een geestelijke wijze ingeleid in Gods heerlijkheid en bekend met de vertroostingen des evangelies, als zo gepast en juist berekend voor de kerk God in haar onderscheidene beproevingen. En God wordt daardoor verheerlijkt. Doch, zo lezen wij in vers 6, doch het zij dat wij verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid. Wel, moest de apostel Paulus worden verdrukt ter vertroosting en zaligheid van de kerk, hoeveel te meer dan zullen zulke arme wormen als wij? In mijn laatste verdrukking heb ik hiervan een weinig gevoeld en ik dacht, Heere, ik ben in lijden, maar waarom zou ik murmureren en tegen u opstaan? Gij zult er misschien wel wijze einden en oogmerken mee hebben. En ik mocht het ook geloven. En hij gaf mij licht om te zien dat het zijn begeerte, zijn wil en voornemens was om mij, beide in lichaam en geest, tot zulk een plek te leiden, waardoor God een weg geopend was om de verborgenheden zijner liefde en genade aan mij te openbaren. Opdat ik dus ook enigszins bekwaam mocht worden om een arme en vergelegen en verlegen zondaren een goede tijding te brengen van Gods goede tierenheid en oneindige liefde. Gezegend zijt gij lieden. O ja, ben ik dan in oprechtheid bij mijn gemoed, dan is er niemand in de ganse wereld waar ik zoveel gevoel mee heb dan met arme, hinkende, verloren zondaren. Met hen die zichzelf kunnen helpen, heb ik niets te doen en behoef er ook niets mee te doen te hebben. Maar vind ik de zulken die niets kunnen doen dan zich ganselijk op de Heere te werpen en op hem te steunen. En daarmee gevoel ik een gezegende vereniging van de ziel te hebben. Doch het zij dat wij verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid die gewrocht wordt in de lijdzaamheid van datzelfde lijden, het welk wij ook lijden. Ik weet hoe het u gaat, tenminste hoe het met mijn gemeente gaat. En ik geloof dat gij allen even gelijk zijt, somtijds meent gij dat de evangeliedienaar hoe langer hoe droger wordt, en gij bindt mogelijk de Heere in het verborgene, dat hij hem eens in moeilijkheden brengen. Nooit droomdet gij dat gij misschien door en droog zijt, en dat God u dan in moeilijkheden moet brengen. Nee, nee, niets van dat, zegt gij, het is de arme prediker die alle moeilijkheden moet torsen, en gij moest niets dan voordeel hebben. Maar God overheerst u. En hij brengt de leraar in moeilijkheden, en hij brengt u in moeilijkheid. En zijn en uw vertroosting brengen u tezamen tot een heerlijke en een zalige vereniging. En zo wordt gij geleid tot de verheerlijking van Gods handelwijze en beleid, in de opening van zijn barmhartigheid, liefde en vertroosting aan uw ziel. En onze hoop van u is vast, als die weten dat gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden, gij ook al zo gemeenschap hebt aan de vertroosting. In vers 7. Ja, broeders, het is zo, somtijds gevoelen wij in deze zaak voor God een zoetheid, dat deze arme beproefde, een hulpeloze schepselen in het kort zullen voortkomen met het zoete en vette genot der vertroostingen van het evangelie Gods, en dat wij en zij, tezamen verenigd, als zoveel parelen in de toekomende wereld, zijn hoofd zullen kronen en tot in alle eeuwigheid zijn lof zullen vermelden en roemen. En daarom hebben wij deze hoop, en het is ook een vaste hoop. Want, zo vervolgt hij in vers 8, wij willen niet, broeders, dat gij onwetende zijt van onze verdrukking, die ons in Azië overkomen is, dat wij uitnemend zeer bezwaard zijn geweest, boven onze macht, alzo dat wij zeer in twijfel waren ook van het leven. Nu gelijk zij in een lichamelijke zin waren bezwaard boven hun macht, alzo was het ook naar het inwendige in de ziel. Daar zijn tijden en gelegenheden waarin een kind van God, ook de evangeliedienaar van Christus, zo boven zijn macht, uitnemend zeer bezwaard is in de strijd zijns gemoeds, dat hij niet meer geopenbaarde sterkte heeft om zichzelf te ondersteunen, dan hij heeft om de wereld in stand te houden. En hij is tot zinken gereed, alhoewel hij gebrek heeft aan krachten om te zinken. Het schijnt mij wezenlijk somtijds toe, dat hij toch nog wandelen, nog staan, nog zitten kan. Hij schijnt als aan niets te hangen. En hoe hij somtijds niet teruggaat in de kaken der nare wanhoop, daarover kan hij zich voor God niet genoeg verwonderen. En zo is hij op verschillende wijze uitnemend zeer bezwaard. Doch bij het einde der zaak schijnt het ook overeenkomstig Gods woord te zijn, ter vertroosting van zijn medemensen. En dit zegt ons de apostel in het volgende, in ons tekstvers: ja, wij al hadden al hetzelfde in onszelf, het vonnis des doods, opdat wij niet op onszelf vertrouwden zouden, maar op God, die de doden verwekt. Laat ons dan nu, in de overweging van deze woorden, allereerst onze aandacht trachten te bepalen bij dit vonnis des doods in onszelf. En ten tweede, beschouwen het doel dat God ermee ervoor heeft, namelijk om ons van het vertrouwen op onszelf te genezen, opdat wij niet op onszelf vertrouwen zouden. Maar wat dan? Geeft hij ons dan aan de duistere wanhoop over? Nee, het is niet om ons daardoor te brengen tot het vertrouwen op God, die de doden verwekt. Ten eerste dan, wanneer het Gode behaagt een werk der genade te beginnen in het hart van een arme zondaar, en bijzonder wanneer hij dat doet als die zondaar nog jong is, dan brengt hij het vonnis des doods over al de aardse najagingen, aardse blijdschap, aardse vooruitzichten van die arme mens. Neem eens een jong mens, het zij een man of een vrouw, gelijk die bij het aankomen der jaren beginnen uit te zien naar grotere uitzichten in de toekomst. Het grootste belang schijnt een tijd lang te zijn hoe het aan te leggen om in de wereld vooruit te komen, hoe zij hebben te handelen om wat de wereld noemt geacht te worden. En terwijl zij die plannen beramen, zendt God het vonnis dus doods in hun zielen, beneveld alle vooruitzichten, verijdeld al hun plannen. Zij verbeelden zich dat het nog wel goed voor hen stond in de toekomst. Ze hadden nogal enige wijsheid. Zo zagen zij misschien met enige verwondering en minachting op anderen neer, daar die zo dwaas waren en de zaken niet beter wisten aan te leggen. Zij toch hadden hun plannen zo verstandig weten daar te stellen, dat het ongetwijfeld wel zal gelukken. Maar God maait hun alles bij de grond af. God ontbloot de ellendeling, doodt hem, maakt hem een dwaas. Een enkele dwaas zich te gevoelen en hij gevoelt het voor God, dat hij geen wijsheid heeft om ook maar een enkel ogenblik zijn voeten wel te bestieren. En nu is hij verward en hij weet niet waar dit eindigen zal. En zo is het, dat terwijl de zaken zich enigszins wel behagelijk voordoen, in welke staat de mens ook mogen zijn, als God zijn dode ziel levend maakt, dan brengt hij in zijn geweten het vonnis des doods over en op al zijn genietingen. Leeft een mens in vleeselijke wellust en gelukken, zoals hij denkt, hem de najagingen van zijn vleeselijke genot, het vonnis des doods komt erover en het verwelkt, bederft en het wordt hem ontroofd. Schrik, ellendigheid, wanhoop verdrijven hem van al zijn aardse genietingen, van al zijn vleeselijke najagingen. En er komt bij menigeen het voornemen op om tegen die gewaarwordingen zich te verzetten. Hij zoekt ze door het een of ander ijdel vermaak de wereld te verdrijven. En hij begeeft zich naar de schouwburg, naar een vrolijk gezelschap of enige andere plaats van vermaak, met het oogmerk om de verwarringen en angsten die hij gevoelt te verdrijven. En God gaat daar ook heen. Wat, zult ge zeggen, denkt gij dat God ook naar de schouwburg gaat? Ja, geliefden, zo menigmaal, en ook wel naar de dansende speelhuizen, en als hij daar maar een arme zondaar heeft, die hij onder het vonnis des doods zoekt te brengen. Hij gaat daarheen, om de troost die de zondaar daar zoekt, om ver te werpen en te bederven. Zoekt de mens daar zijn schuldige vrees te bedrijven? God gaat daar een verse opening voor hem maken. Hij doet die fontein hoger springen. En het schepsel komt tot het besluit dat al zijn geluk en al zijn genietingen voor eeuwig verdwenen zijn en hem niets dan ellende en dan rampzaligheid overblijft. In welke stand des levens hij ook zij, het vonnis des doods is al over het zijne gestreken. En indien het een persoon is die, zoals men het noemt, godsdienstig opgevoed is, als hij godsdienstig onderwijs ontvangen heeft en zijn oordeel en zijn verstand nogal tamelijk met godsdienstige kennis voorzien is, En hij kan spreken van verkiezingen, van voorverordinering, van verlossing, volharding der heiligen en over die grote waarheden van het evangelie, als hij naar zijn oordeel meent dat er ja wel enige verandering bij de mens moet plaats hebben, zo behoeft zij toch niet zo zichtbaar bij hem te wezen, terwijl hij reeds zoveel weet en zover gevorderd is in zijn kennis. Begint God een werk der genade in het hart van zulke een zondaar, hij zal even als de anderen voor hem een enkele dwaas worden. Al zijn kennis stort in. Het vonnis des doods wordt daarover uitgesproken. Hij wordt gewaar dat in plaats dat zijn kennis hem enigszins dienstig zou wezen, het hem, wanneer God zijn levendmakende geest hem geeft, een goddelijk leven instort, veeleer verlegen maakt en in verwarring brengt. Wellicht is hier ter deze uren een arme zondaar, die wel zou begeren, dat hij nooit een enkel woord van de goddelijke waarheid geweten had, voordat God hem levend maakte. Want hij meent dat alles wat hij heeft en weet verstandswerk is, en niets van dat levendmakende werk des geestes. Hij zou daarom wel begeren dat hij er nimmer iets van geweten had. En zo komt dan het vonnis des doods over al hun kennis en al hun verstand van godsdienstige zaken, opdat zij niet op zichzelf hun vertrouwen zouden, maar op God die de doden verwekt. Toch om kort te gaan, hoedanig ook onze staat en toestand zijn, wanneer de Heere aan ons de handen legt en ons door zijn geest levend maakt, en een vonnis des doods over al onze aardse vooruitzichten en genietingen brengt, zodra hij ons enige hebbelijke gewaarwordingen geeft naar barmhartigheid, enige zucht naar vergiffenis, een geopenbaarde zaligheid, 10-1, of een wettisch gevoel doet er zich voor, dat ons zoekt te bewegen, om in dit zuchten naar barmhartigheid en zaligheid te berusten, om daarmee vergenoegd te zijn, zonder naar iets meer uit te zien. Nu, indien gij deze weg poogt te bewandelen, zo waarachtig als er een levende God is, zal het vonnis des doods daarover komen. En dit is een steunen en een berusten, op en in uw verzuchtingen en hijgingen, in plaats van een wezenlijke dorsten en verlangen naar datgene het welk niet vergaat, namelijk leven Gods, en daarom zal het veroordeeld worden. En misschien wordt gij weldra tot zulk een staat gebracht, dat het u onmogelijk is om te zuchten naar barmhartigheid. Gij gevoelt geen hijgen, geen verlangen, noch dorsten naar God, en gij verwondert u en staat verbaasd over uw toestand. Nu schijnt alles verkeerd te gaan. Nog kort geleden had gij een kleine hoop, toen gij een zuchten en een verlangen, hijgen en dorsten naar God gevoelde, maar ach, dat alles is nu voorbij, het is verdwenen en gij, het is u alsof gij geen enkele gewaarwording meer hebt. Hebt gij nog in deze ene gevoel? Het is te gevoelen dat gij ongevoelig zijt, dat gij zijt als een dood gewicht, waaronder gij te gronden gaat en uw ziel niet kunt doen herleven. En zo hebt gij het vonnis des doods in uzelven, opdat gij niet op uzelf vertrouwen zou, maar op God die de doden verwekt. Doch wanneer het de Heere naar de rijkdom zijner barmhartigheden behaagt, u zijn vernieuwende, herlevende kracht in te storten en uw hart aan te gorden om met hem in den gebeden te strijden, dan is daar geen denken aan plichtwerk, aan plichtgodsdienst, een godvruchtig zijn. Waarlijk, enkel uw plicht te doen, is ten laatste niets anders dan een vleeselijke godsdienst. Daar is de verborgenheden van het kruis van Christus een plechtige onderhouding van het geestelijke leven. En somtijds wordt de arme ziel in een staat van wanhoop gebracht, waardoor, en het wordt door God heftig met angst en folteringen geplaagd, en is gereed om uit te roepen, och Heere, vat gij mij bij de hand, anders ben ik verwoest, vernietigd. Zo het mogelijk is, behoud mij, maak mij zalig, want ik ben bedorven en ongered. En hij gevoelt wat hij zegt, en hij is uit wezenlijke behoefte en noodzaak vanwege zijn ziel ertoe gebracht, om krachtig te zijn in het gebed voor God, en weet iets van het geweld doen op het koninkrijk der hemelen, ofschoon hij voor het tegenwoordige nog niet zeggen kan, dat de geweldhebbers het met geweld nemen. En ach, duizend tegen één, of de vijand port hem aan met te zeggen, wel, nu gij zo krachtig, zo sterk, zo heftig in het gebed geweest zijt, nu moogt gij ook zeker op een zegen wachten. Gij hebt nu als het ware de Heere vermoeid en hem moe gemaakt. Hij zal nu gewisselijk komen. Ziet gij nu hoe listig, hoe verfoeilijk listig de vijand is, om de scherpe snede des gebeds te verstompen en u te leiden tot een vertrouwen en een steunen op het schepsel, in plaats van op de Heere te zien, voor alles wat gij hebt en wat gij zijt in hetgeen meer is dan natuur. En zo waarachtig als gij daar zijt, zo zeker zult gij deze ernst verliezen. Gij zult ondervinden dat gij niet meer zo krachtig bidden kunt. En dan begint het er bij u zo zondig en rampzalig uit te zien, dat gij tot de betuiging gedrongen wordt. Ach, Heere, wie ben ik? Ik kan niet bidden, noch het nalaten, geloven, noch vertrouwen, wantrouwen, noch hopen, noch iets doen wat enige waarde heeft. Alles wat ik met waarheid van mezelf weet te zeggen is, dat ik een dode massa van walgelijke bezoedelingen en verdorvenheden ben. Dat is alles wat ik ben en alles wat ik heb in en van mijzelf. Wel, het vonnis des doods is over u, al uw zelfvertrouwen gekomen, zowel over uw godsdienstig als over uw onheilig en goddeloze eigen ik. En dit baant de weg voor Gods zaligmakend heil, overeenkomstig de verborgenheden zijner eeuwige liefde. Doch mogelijk behaagt het de Heere al dadelijk vergeving te ontdekken. Ik herinner mij nog levendig de tijd toen het God behaagde voor het eerst zijn vergevende liefde aan mijn arme ziel te openbaren. O, welk een zoetheid, plechtigheid en zaligheid was er in mijn arme hart. Ik zong nacht en dag van de grootheid zijner liefde, en ik dacht niet anders of ik zou al zingende de ganse weg naar de hemel bewandelen. Verre was de gedachte van mij verwijderd, en mijn harp aan de willige te hangen of die uit zijn toon te vinden. Maar helaas, helaas, reeds was mijn harp ontstemd, en niemand dan God almachtig kon haar stemmen. Ik kon haar, wat ik ook deed, haar toon niet wedergeven, want alleen dan als Jehovah, de Heilige Geest, in het hart komt, leert de ziel de wonderen zijner liefde bezingen. Van achteren kon ik het bezien, hoe mijn arme ziel geleid werd. Ik had een ijver naar God, maar hij was gegrond in mijzelf. En ik gevoelde Gods vrijmachtige liefde als een uitvloeisel van vrijmachtig en soeverein welbehagen tot mij afdalen. Maar mijn eigen ik lag daarbij op de bodem, denkende, dit zal ik bewaren en zorgvuldig aankweken, en het meer en meer tot rijpheid zoeken te brengen, totdat mijn geestelijke genietingen zo overvloedig worden, gelijk niemand van mijn naburen kent en ondervindt. En hierin was ik wezenlijk oprecht, maar het was de oprechtheid van het eigen ik. Want was het geen oprechtheid in mezelf geweest, het zou niet zoveel vertrouwen gesteld hebben in die grote ik. Dat zal ik zijn en dat zal ik doen. O arm kind van God, wanneer gij hiertoe komt, wanneer gij opgezwollen wordt in uw grote ikheid, wat ik doen zal en wat ik niet doen zal. Reken er dan op, de dood is voor de deur. Daar zal wel haast iets gevonden worden, dat het vonnis des doods op al uw vertroostende gevoelens en genietingen zal brengen. Ik kan u tenminste betuigen, dat het mij gebracht heeft tot het verliezen van al mijn zoete genietingen, of liever, om ze allemaal vaarwel te zeggen. Menigmaal is dat vonnis des doods door de apostel Johannes beschreven, mij een zalige gedachte geweest. Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde verlaten hebt. Hij zegt niet, gij hebt die verloren, maar verlaten. Nee, Gode zij dank, zij is niet verloren, terwijl zij in onze gezegende Christus bewaard en verzekerd is. Slechts gaan wij van haar af in onze gewaarwordingen. Maar waarlijk, ik was verbazend ijverig. Ik was toen een jongeling tussen de 17 en 18 jaren oud, zijnde van een zeer matig levensgedrag, en allen die zich onmatig en niet zedelijk in hun wandel gedroegen, ja, zelfs hen die zich, gelijk men het noemt, middelmatig gedragen, hen zag ik aan voor hen die geen levende godzaligheid bezitten. Het geschiedde zelfs eens dat ik twee oude mensen geheel afsneed. De een, omdat hij onder het gebed sliep, en de ander, het was omstreeks de kermistijd, omdat hij mij verklaarde dat het hem niet verwonderen zou of ik werd die week nog dronken. Want, zei hij, gij schijnt zo opgetogen te zijn met uw kracht om u daarvoor te bewaren, terwijl gij evenwel iets daarin tot uw voordeel hebt, namelijk dat gij er geen smaak in hebt. En dat had ik door zeeren genade ook niet. Ik zag die arme oude man aan voor een oude huichelaar en ik zei, wat, ik dronken? Daar God zo ontfermend over mij geweest is, om mij in mijn loop te stuiten en mij vergeving te schenken en het zoete welbewuste genot daarvan. Ik kon het niet geloven, zelfs wou ik niet geloven, dat er leven Gods in zijn hart was, terwijl hij zulks dacht om mogelijk te zijn. En zo ging ik al zingende voort. Maar ach, voordat de week verlopen was, was ik arme, dronken. O, welke verschrikkelijke gewaarwordingen ging er in mijn binnenste om. Echter kan ik u met waarheid zeggen dat ik geen zins overmatig gedronken had, want ik had slechts voor een halve stuiver genoten. Maar ook daarmee waren al mijn vertroostingen en al mijn genietingen weggegaan. En toen dacht ik op een avond dat ik, na het licht te hebben uitgedaan, voor mijn bed zou neerknielen en de ganse nacht door te bidden, totdat God mij vergeving schonk. Gij ziet, daar was alweer die loze ikheid in het spel. En zo viel ik dan op mijn knieën met het vaste besluit om de hele nacht door te bidden. Maar ach, omtrent de morgen ontwaakte ik en ik werd zo gewaar dat ik in mijn knielen geslapen had. En zo stond daar dat arme ik, dat een arme oude man had afgesneden, omdat hij onder het bidden in slaap was gevallen. En een ander, omdat hij zich verstoutte te zeggen dat het hem niet zou verwonderen zo ik dronken werd. En nu moest ik mezelf beschuldigen van dronken te zijn geweest en te slapen onder het bidden. Dat was het vonnis des doods over al mijn vreugde en al mijn vertroostingen. Verscheidene maanden na die tijd ging ik daar in de diepste folteringen en benauwdheden heen, een angst die ik niet bij machten ben te beschrijven, ja, zo groot, dat wanneer ik maar in het gezelschap van een kind van God was, die de dierbaarheid van Christus kende, dan meende ik dat hij, zodra wij met elkaar spraken, het aan mij zien kon en het dan aan al de lieden van het dorp vertellen zou, want ze kenden mij allemaal en ik kende hen, en dat ik dan dolende zou gaan, gelijk Kaïn, met een teken aan mijn voorhoofd. En zo onttrok ik mij aan hun gezelschap. En toen stak de vijand der zielen het hoofd op en hij zei, waar is nu uw vrede met God? Waar is nu uw kracht des gebeds? Waar is nu uw zachtmoedigheid, uw nederigheid, uw tederheid van het geweten? Waar is nu uw hoop en verwachting op de Heere? Waar is nu uw vertrouwen in de God van Israël? En ik moest zeggen, ach Heer, ik weet niet wie ik ben, nog wat ik ben, nog wat het einde van dit alles wezen zal. Het vonnis des doods was over alles gekomen. En misschien is hier een arme ziel, die waarlijk ook het vonnis des doods gehad heeft op alles wat hij had, en alles wat hij genoot, en op alles wat hij heeft gedaan, en op alles wat hij meende te kunnen doen. En wellicht zegt gij, dat is precies mijn zaak. O, indien gij door deze weg gegaan zijt en al uw verwachtingen van een godsdienstige natuur, voor zover zij in het vlees bestond, afgesneden is en het vonnis des doods over u gekomen is, u afmaaiende, ontwortelende en u zo dor en onvruchtbaar in uw gevoel gemaakt heeft als de beenderen in Ezechiëls gezicht, ik geloof dat hij op zijn gezegende tijd komen zal. En dat het vonnis des doods over u gekomen is, opdat gij niet op uzelf zou vertrouwen, maar om in waarheid en op een geestelijke wijze gebracht te worden tot het vertrouwen op de levende God. Maar zelfs nadat de Heer u verlossing schonk, werkt het eigen ik op onderscheidene wijze. En nu zal ik waakzamer zijn, ik zal voorzichtiger en tederder wezen, ik zal niet meer zo roekeloos zijn, ik zal mijn ogen en mijn oren en mijn hart open houden voor de waarheid, en ik zal omzichtiger en standvastiger wandelen, omdat ik niet meer het vonnis des doods over mijn vreugde en vrede brengen, zou deze angsten en benauwdheden vermijden, Een kleine tijd lang zult ge daar misschien wel blijven, ja, mogelijk geen week. Gij begint onvoorzichtig te worden weer. Wellicht komt gij in een gezelschap en een lichtvaardig en een beuzelachtige geest komt over u. Gij spreekt lichtvaardig en die woorden worden als dolksteken in uw hart en vellen u de dood. Het vonnis des doods is alweer over u gekomen en zo gaat het van tijd tot tijd voort. En het vonnis komt op al zijn hoop en verwachtingen, die ontspringt uit de gedragingen van het eigen ik, hoe dan ook. Doch straks bekomt gij naar uw bedenken een zoetere gestalte des gemoeds. Gij geniet een aangename vrede, een hemelse blijdschap en een gezegende onderhandeling met de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, goddelijk opschieten van liefde en geduld. En God brengt u in omstandigheden om uw geduld te beproeven, en gij draagt het met geduld, zachtmoedig en onderworpen, gelijk het u betaamt, en gij geeft een ontegenzeggelijk bewijs dat de vreze Gods u ontzag inboezemt. U drijft en trekt, en dat gij in de waarheid doet, wat een kind van God voegt, en dat de tederheid van het geweten door u onderhouden wordt. Doch wanneer gij niet behoed en geleid wordt door de geest van God, dan zult gij weldra uw betrouwen stellen in deze tederheid van geweten, geduld en zachtmoedigheid. Waarlijk, broeders, ik weet nauwelijks hoe de zaak te beschrijven, want ik voel de moeilijkheid om in mijn eigen geweten een juist onderscheid te stellen tussen voldaan te zijn zonder gevoel, van het gevoel mijn vertrouwen te maken. Ik voor mij geloof dat een ongevoelige godsdienst de godsdienst van de duivels is en niet de godsdienst van de Zoon van God. Aan de andere zijde evenwel is het een honen en een versmaden van de springbon en fontein om zijn vertrouwen op het gevoel te stellen in plaats van op de God van wie het afdaalt. Maar het is ons zo eigen om op onze aangename gewaarwordingen een weinig vertrouwen en vrijmoedigheid in ons gevoel te stellen, als wij geneigd zijn tot ademhalen. En dan trekt de Heere die gevoelige genade in, en wij hebben niets om op te vertrouwen. En de vijand die zegt ons dat het alles bedrog is geweest, niets dan huichelarij, en dat wij wezenlijk geen ware levende godzaligheid bezitten. Want hadden wij die, dan zou, al waren onze gevoelens verdwenen, ons bijgebleven zijn. En wat is dit anders dan dat de Satan zich verandert in een engel des lichts om onze zielen te misleiden? Wellicht zijn er onder mijn hoorders die zeggen dat zij zulke dwazen en uitzinnigen niet zijn. Nee, zij hebben beter verstand. Laat mij het u zeggen, dat de godsdienst van Gods volk geen gewone verstandsgodsdienst is. Met zulk een godsdienst kunnen zij niet voort. Over haar ligt het vonnis des doods, en die is hun een last, terwijl daar geen grond van de rust in is. En zo gaan zij misschien tot de Heere en zeggen, Heere, hoe is het toch? Ik wenste u waarlijk te beminnen en uw vrezen te leven. Ik begeer u te eren en te verheerlijken. Ik heb er behoefte aan dat mijn zinnen gevestigd zijn op uw dierbare, geopenbaarde barmhartigheid. Ik heb er een afschuw van om de godsdienst die ik beleid te onteren of uw naam te doen lasteren. En lieve heren, gij weet dat ik niet gelukkig kan zijn zonder enige zoete ogenblikken van onderhandeling en gemeenschap met u te hebben. Hoe is het dan dat ik zo door en koud en verhard en ondolende en afdwalende kan zijn, en dat al mijn vertroostingen en zoete gevoelens schijnen voortgegaan te zijn, en ik gelaten word in zulk een koude, onverschillige gestalte? Bent u daar nooit geweest, mijn vrienden? Ik ken er de zodanigen, en de Heere kwam in een plaats als deze. Vertrouw op den Heere en doe het goede. Bewoon de aarde en voed u met getrouwigheid. Die op den Heere vertrouwen zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar blijft in eeuwigheid. Gezegend is de man die op den Heere vertrouwt, vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt. Wel, dit bevreemdt ons, Heere, zeggen wij, wat is het op u te vertrouwen? Ik heb lust en behoefte aan op u te vertrouwen, zegt het mij wat het is. Stelde ik mijn vertrouwen niet op u, Heere, toen ik uw tegenwoordigheid genoot en de kracht uw liefde gevoelde, toen mijn ziel verzadigd werd met het goede, met de liefde en het bloed van mijn dierbare verlosser en ik mijn ziel tot hem uitstortte? Leer het mij, Heere, wat het is op u te vertrouwen en bekwaam mij toe wat ik er heb, want ik heb er zulk een behoefte aan. En dan worden wij misschien veroordeeld met een vonnis zoals onze tekst behelst. Wij hadden al zelven in onszelf het vonnis des doods, opdat wij niet op onszelf vertrouwen zouden, maar op God, die de doden verwekt. En God begint die verborgenheid te verklaren, dat ofschoon al die zoete gestaltes, aangename gevoelens van liefelijke openbaringen van barmhartigheid zijn werk waren, het vertrouwen daarop te stellen, het werk van onszelf, van ons eigen ik was. En de Heere werkt steeds om deze arm van ons eigen ik af te houden, om ons zo niets te laten, dat wij voor hem zouden kunnen brengen en ons te verstaan te geven, dat wij in de Heere als de God van ons heil hebben te berusten en te roemen in het vertrouwen op hem en niet op onszelf. En zo hebben wij het vonnis des doods in onszelf, opdat wij niet op onszelf vertrouwen zouden. Toch gaan wij voort om in de tweede plaats te overwegen hoe de Heere ons hierdoor wil afbrengen van het vertrouwen op onszelf. Maar, mijn lieve, zegt gij, maakt ons dit niet ellendig en rampzalig? Rampzalig? Wel, veronderstelt eens dat gij een kundig en een ervaren geneesheer waart en uitging naar een zieke, wiens ongemak van dien aard was, dat het hem zelf bedroog en dat hij ter genezing een pijnlijke bewerking nodig had. Deze bewerking zou wel niet aangenaam zijn, maar er is behoefte aan, zij moet geschieden. Daar zijn bedriegelijke vertoningen, ik zou bijna gezegd hebben dat het een staat van verwarring is, en zij behoeven veel tijds een zeer pijnlijke bewerking om dezelfde te genezen. En o, gezegend zij onze God, hij weet welke arme verdwaasde schepselen wij zijn, hoe ver wij meestal vals zien, en welke verkeerde wendingen wij maken. En gelijk Hart, Jozef Hart, in een van zijn lofzangen zegt, wij maken zo dikwerf een strik van de genade, van de ontdekkingen en bekendmakingen die God van zijn liefde ons geeft, maken wij zulk een verkeerd en snoot gebruik. En in plaats van op de Heere te vertrouwen, stellen wij ons vertrouwen op onze eigen handelingen en beschikkingen in datgene wat eigenlijk de Heere in en voor ons gedaan heeft. En inderdaad verwondert het mij niet dat dit het geval is met velen van Gods volk, want de meeste leraars zeggen tegen hun dat zij het doen moeten. Zij moeten hun geloof aankweken, de liefde opbouwen, de hoop versterken, steeds vrijmoediger worden. En wanneer ik de mensen op deze wijze hoor spreken, dan is het mij alsof de landman een onvruchtbaar stuk land ter hand neemt. En nadat hij zijn ploeg, zijn mest en zijn eg daarop gebracht had, de aardkluiten begon te slaan en zijn mest ging verspreiden en zo het land bebouwde en dan nog tot tegen het land zei, land, gij moet de ploeg, de mest en de eg bouwen en aankweken. Wel, zou u niet denken dat die man uitzinnig was? De ploeg, de mest en de eg bouwen en versterken het land immers niet. De ploeg, de mest en de eg bouwen en versterken het land immers. En evenzo is het dat onze God door de mededelingen van zijn liefde aan het geweten, door de kracht des Heilige Geestes, onze dorre en onvruchtbare harten moet beschouwen. En hij zegt, ik zal maken dat de wildernis zich verheugen en bloeien gelijk een roos. Alleen des Heeren genade moet ons aankweken en opbouwen. En wanneer wij beginnen te bouwen, in plaats van ons aan de opbouwing Gods te onderwerpen, dan kan het niet anders, of het vonnis des doods moet daar overkomen, opdat wij niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God die de doden verwekt. Ik weet niet of gij het al of niet gevoeld hebt, maar ik heb met honderden keren gevoeld dat ik dit vonnis des doods zo nodig heb, om mij van het op mijzelf te vertrouwen af te houden. Trouwens, somtijds neigde ik over tot de gedachte: nu heb ik zoveel schriftuurplaatsen voor mij, die mij onder het lezen zo goed aan het hart zijn geweest, ik kan er zonder verdere moeite over prediken, kan ze nemen wanneer ik het zelf wil, om zo met mijn tekst en onderwerp het volk voordeel te doen. Maar ach, als ik dan heen ging, ziet, daar kwam over mij het vonnis des doods. En niet één tekst voegde mij, noch kon ik te pas brengen. En al mijn aankweken en opbouwen kon niet één schriftuurplaats op mijn geweten toepassen, of mijn ziel daarin doen delen. Ik was zo dodig en koud en uiterst onbekwaam om aan een enkele plaats uit Gods woord vast te houden, om er mede tot mijn hoorders te gaan als ik op het eerste ogenblik was, toen ik in zijn naam begon te spreken. En somtijds dacht ik nooit weer iets te spreken of het te kunnen en te vermogen. En ik moest kermende, zuchtende, hijgende, roepende daarheen gaan. En nog wat erger was, soms kon ik zelfs niet kermen en zuchten, hijgen of roepen. Ach, zeg gij wellicht, gij moet dan wel een raar schepsel zijn. Ja, waarlijk, dat ben ik, en dat is het juist wat ik ben, zodat ik mijzelf, nog in mijn bidden, nog in mijn prediken, nog in mijn hopen, nog in mijn vertrouwen, kan betrouwen. En daarom heb ik dikwijls aan den Heere gevraagd of hij mij bewaren wilde, of hij met mij wilde zijn. Want, Heere, gij weet dat ik nog mijzelf, nog een ander kan vertrouwen. Ja, ik ben mezelf nergens betrouwd, in welke zin het dan ook zij. Heeft de Heere u daar ook gebracht? Zo ja, dan zijt gij noodzakelijk ook aan uw zelfvertrouwen gespeend geworden. En evenwel vat gij het alweer bij de hand. Wij mogen doen wat wij kunnen. Deze onze vervloekte hoogmoed zal ons telkens de Heere enigszins doen verachten en niet op hem doen vertrouwen. En al de insnijdingen die gij te verduren hebt, al het openrijten van uw gewaarwordingen en het afgaan van uw genietingen, vertroostingen en de ingebeelde kracht om zelf uw vrede en gelukzaligheid te bewaren, is maar, indien gij een kind van God zijt, opdat de Heere u zou afwenden van de vervloekte verhoovaarding, om uzelf te vertrouwen en uzelf vrijmoedigheid te zoeken, opdat er tot de zaligen des zondaars niets zou overblijven dan de genade van God, en opdat Jezus verheerlijkt zou worden in de openbaring zijner genade, in het zaligen uwer ziel. En zo hebben wij in onszelf het vonnis des doods, opdat wij niet op onszelf zouden vertrouwen. En daarom zeg ik u, broeders, vermeet u niet uzelf enigszins te vertrouwen, tenzij gij enigermate weet dat gij uw vertrouwen op God moet leren stellen. Ik heb mensen gekend die zeer nauw de handelingen van anderen onderzochten, en dan tot het besluit kwamen dat zij zich onbetamelijk gedroegen, en zij bespieden ze zorgvuldig, opdat zij bekwaam zouden zijn, gelijk zij dachten, hun redelijke bestraffing en waarschuwing te geven. Maar nimmer droomden zij die ganse tijd dat in het waken over anderen zij hetzelfde over zichzelf hadden te doen. Totdat eindelijk zij in dezelfde strikken verward geraakten en gevoelden dat God hun een bestraffing gaf. En dit reinigde hen van zichzelf te vertrouwen. En mag ik u een raad geven in de naam des Heren? Och, vertrouw toch niet op uw oren, noch uw ogen, noch op uzelf, zonder de leidingen en bestieringen des Heren, want wij zijn waarlijk onszelf geen ogenblik toebetrouwd. En zo zal de Heere ons brengen tot het hebben van het vonnis des doods in onszelf, opdat wij niet op onszelf vertrouwen zouden. En eindelijk, het grote oogmerk daarvan, dat is om ons te doen vertrouwen op God, die de doden verwekt. En dit is een gezegende uitdrukking. God die de doden verwekt. Hij heeft Christus uit de dood opgewekt. Hij wekt zondaren op uit de dood der zonden. Hij deed de dorre doodsbeenderen in Ezechiëls gezicht leven. En indien gij en ik het vonnis des doods in onszelf hebben, dan zijn wij ook daar geweest. Wij weten hoe het met deze doodsbeenderen was, hoe ze allen verstrooid lagen en geen van dezelfde op zijn bestemde plaats was. En dat er nog vlees, nog zenuwen op waren. En toen er vlees en zenuwen opkwamen en het oordeel houvast aan de waarheid bekwam, scheen er nog geen leven, nog beweging te zijn, totdat God de Heilige Geest daar leven schonk. En daarom weten wij er iets van, want hij kan doen wat hij kan doen in het opwekken der doden. Opdat wij niet op onszelf vertrouwen zouden, maar op God. Waarom op hem vertrouwen? Vertrouwen op hem om vergeving, geopenbaarde vergeving, alweer en weer vergeving. Zegt gij dat wij geen vernieuwende vergeving behoeven, terwijl God alles ineens kwijtscheldt? Dan zeg ik dat wij er telkens een vernieuwde openbaring van behoeven. Veronderstelt eens dat ik een landbouwer was en dat ik mijn schuren en mijn korenzolder met koren had opgehoopt en mijn velden bedekt waren met eetbare vruchten, zodat ik voor mijn ganse geslacht jaren achtereen spijzen genoeg had. Kon ik dan maar neerzitten en zeggen, nu behoef ik geen brood te bakken, nog enige spijzen te koken. Ik heb overvloed in de schuren en op het veld en dat is genoeg voor mij. Ik zou zodoende met al mijn overvloed een ellendige vertoning maken. Ik zou van honger sterven. Nu de Heere heeft gezegd dat er volheid in Christus Jezus is. Maar dat is niets met al voor die arme zondaar, als hij niet iets daarvan in bezit of in genieting heeft. Wanneer een hongerende man, die 6 of 7 uur lang op het veld heeft gearbeid, naar huis keert en aan zijn tafel neerzet, en zijn heer tot hem zegt, komt, gij hebt uw werk verricht, zit neder, want er is in de schuren en in de kasten overvloed van brood voor jaren, wees dus maar tevreden. Zou hij dan niet zeggen, ja, maar ik moet daarvan wel een weinig te eten hebben. De kennis dat daar zulk een overvloed is, dat is voor mij niet genoeg. En Gods volk moet het woord dus levens gevoelen, proeven en smaken. Niet alleen is het hun genoeg om met hun verstand te weten dat er zulke rijkdom is. Zij moeten daar het bevindelijke genot van hebben, het in hun geweten gebracht zien. Zij vragen God om de vernieuwde mededelingen der vergeving, nieuwe uitlatingen van vrede in de conscientie, vernieuwde openbaringen van de heerlijkheid van Christus en van hun aandeel aan hem. En daartoe hebben zij op den Heere te vertrouwen. Vertrouwt op den Heere, zegt God, en gij zult bevestigd worden. Die op den Heere vertrouwen zijn als de berg Sion. En daarom snijdt de Heere ons af van al ons zelfvertrouwen, om ons te brengen tot het plechtige en liefelijke vertrouwen op Christus, om ons gemoed daar zegenrijk voor te ontsluiten, opdat wij zo geleid zouden worden tot het eten en drinken van het vlees en het bloed van den Heer Jezus Christus, zonder het welk wij geen leven in onszelf hebben. Hij zegt niet, gij moet geloven dat er genoeg in mij is. Maar daar moet een eten en drinken zijn, een geestelijk overgaan daarvan, een vereenzelviging daarmee zijn, door de kracht van die levendmakende intrede en u, in u. En ik zeg u in de naam des levende Gods, dat zo God u nooit een ingaan tot die levende staat der waarheid geeft, zo waarachtig als God leeft, gij zult eeuwig verloren gaan als Jehovah de Heilige Geest u nooit een levende bevinding der goddelijke waarheid in het geweten geeft. Indien gij zijn volk zijt, zal hij u van al uw zelfbetrouwen uitschudden om te vertrouwen op hem. Tot de levendmakende openbaring van de verborgenheden des kruises aan uw zielen, opdat gij zo op het gezegende en levensonderhoudende wijze moogt weten wat het zeggen wil de Heere tot uw sterkte en onderschraging te hebben. Wij hebben het vonnis des doods in onszelf, opdat wij niet op onszelf vertrouwen zouden, maar op God. Ook om ons te bewaren in de tijd der verzoeking. Dit was ook het geval met David. Niet toen hij bovenop dat dak wandelde, nee, nee, arme ziel, maar toen hij tot zichzelf gekomen was, toen hij bevindelijk en geestelijker wijze zei, ondersteun mij, Heer, en ik zal veilig zijn, houd uw knecht ook terug van trotsheden. Wel, David, had gij nog ondersteuning nodig, zulk een wijdvermaarde man als gij, die zoveel van de tegenwoordigheid godsgenoten heeft, en trotsheden, zou er voor een man gods als gij zijt, die zoveel en zulke grote openbaringen van het goddelijke welbehagen ontvangen heeft, zou er voor u enig gevaar zijn om in die zonde te vallen? O ja, dat was er, en God leerde hem dat op een zeldzame wijze, en het was hem een wezenlijke behoefte geworden om te weten dat zijn vertrouwen op de Heere was, en zo zei hij, ondersteun mij en houd mij terug, Heere. En evenzo ook met die arme Mozes, toen hij de leidsman Israëls was, en hij zei, zo uw aangezicht niet medegaat, doe ons van hier niet optrekken. Hij gevoelde zichzelf onbekwaam te zijn, om zo min zichzelf als het volk te besturen en te leiden. Wij hebben derhalve op God te vertrouwen, om kracht ter bewaring in de uren der verzoeking, om ons te bewaren voor de werkingen van onze aangeboren verdorvenheid, van de strikken en netten des duivels en de aanlokselen der wereld, om ons te bewaren van al die betoverende dingen die zo aangenaam zijn voor vlees en bloed. Wij hebben op de Heere te vertrouwen, ter opening zijn er beloften, en de verborgenheden zijn er liefde weder in ons hart te brengen, het zoete besef van de liefde van Christus, het bloed van Christus en de kracht van Christus, en ons daartoe te leiden, opdat er zo een aangenaam en een zielzaligend komen van Christus tot ons, en een uitgaan van ons tot Christus mogen plaats hebben. Stel uw vertrouwen in en op Christus, arme ziel, zo geen wezenlijke troost en ondersteuning behoeft. Maar, zegt menig arme ziel, hoe durf ik het te wagen om op de Heere te vertrouwen, daar ik zulk een dodig hart en een conscientie heb? Ziet gij niet, arme ziel, dat het God is die de doden verwekt? Hij wekt ons wederop uit die dodige gestalten en gevoelens die wij door te gaan hebben. En wie zou zeggen wat de Heere niet doen kan, verlegen schepsel? Hij kan afdalen tot de diepste diepte uwer dodigheid en ellende, en u eruit trekken en tot zich voeren. En nu, dat God u en mij zegene met een gevoelig besef van een plechtig vertrouwen op hem. Amen, ja, amen. Deze preek is door William Gatsby uitgesproken op zondagavond 9 mei 1841 in de Cover Street Chapel te Londen. En hij is u voorgelezen door Stichting Het Braambos.